Hoi, wij zijn Thijs en Niels van de podcast Borrelpraat.
De gezelligste podcast van Nederland.
Waarin we grappige anekdotes vertellen.
Zo nu en dan wat intieme dingen delen.
Ik merk wel dat ik het klaar een beetje moeilijk vind dat ik als tiran word gezien.
En vragen naar spannende geruchten.
Is dat nou gebeurd of niet? Ja, want Ilias en ik hebben niks gezien.
En dat allemaal onder het genot van een borreltje.
Oké, nog één biertje dan?
Dus schenk jezelf ook maar een drankje in. En luister elke woensdag naar Borrelpraat.
Ik krijg nu al dubbele tong.
12 afleveringen. 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de provinciale statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de Grote Podcastlas.
Je loopt hier nooit alleen in de stilte of in de donkerte. In het Bourgondische Breda, ingenieus Eindhoven of het dartele Den Bosch, brandt altijd nog licht. Al is het maar vanwege zulke grote vuurballen, jongen. Wandelen kent in de Loons- en Drunense duinen, de Peel en de Kempen of je kent zwaaien naar een beverken in de Biesbos. Brabant geeft worstenbrooikens en bossenbollen en friet, maar geen patat. Pilske erbij en wat de gijs kijken. Kei gezellig hier, oh ja toch of niet dan? Geniet van ons schoon Brabant in de grote podcastlas van vandaag. Houdoe.
Dit klinkt als een brandweerman uit Malen.
Ja, echt hè? Ja,
als
ja.
Dit geen gezellige aflevering wordt, dan weet ik het ook niet meer. Jongens, wat is jullie gevoel bij de provincie Noord-Brabant?
Ja, ik begin inmiddels een beetje als een vastgelopen plaat te klinken. Maar ik vind Brabant ook echt fantastisch. Ik ben altijd een soort ambassadeur van Noord-Brabant geweest.
Je bent een soort van zuiderling die geboren is in de verkeerde provincies.
Nou ja, ik heb dus ooit in een verleden heb ik een Brabantse ex gehad uit Den Bosch. En die heeft mij dus echt heel erg doen inzien dat de provincie, de mensen en vooral de feesten al daar echt wel het benoemen en het doen waard zijn. En ik werkte toen in Amsterdam en toen was het altijd, daar werd wel gekscherend gedaan over carnaval. Bijvoorbeeld. En dan moest ik daar dan altijd verdedigen. Omdat ik vond het heel vet. Maar ook gewoon die hele cultuur daar. En de mensen. En hoe inderdaad vriendelijk iedereen is.
Ja, mijn beide ouders zijn er geboren. En bijna de hele familie van mijn moeders kant woont er nog. Omgeving Helmond.
Ja,
ik ben er ook veel geweest. Ik ben er ook wel bekend. Ja, dat had ik natuurlijk met Limburg ook. Omdat mijn vader daar dan weer is opgegroeid.
Ja.
En Nijmegen ligt
een beetje
tegenaan. Ja, nee, zeker. Ja. Dus ik voel me inderdaad, net als bij Limburg, ook wel erg aangetrokken tot Brabant altijd. Ja.
Ja, daar heb ik zin in jullie enthousiasme.
Ja, ik heb er ook zin in. Knal me los, Maxi. Gooi maar het paspoortje erin.
Paspoortje, gaan we snel beginnen. Want er is een hele hoop te bespreken bij de provincie Noord-Brabant. Hé, de ligging. De grootste provincie van Zuid-Nederland. Dus even met de klok mee. Grensprovincies. Zeeland, Zuid-Holland, Gelderland en Limburg. Hmm. En het is wel onderdeel van een grotere regio Brabant. In Nederland is dat best wel overzichtelijk. Hè, want je hebt gewoon Noord-Brabant, punt. Maar in België is het wel moeilijker. Want de Belgische delen van de regio Brabant omvatten Antwerpen, Vlaams-Brabant, het Brussels hoofdstedelijk gewest en Waals-Brabant. Dus het wordt nog wat complexer. En als je het toch over complexiteit hebt, dus liggen ook dus wel wat stukjes België in Noord-Brabant. Heel veel stukjes. Om precies te zijn, 22 stukken Baarle-Hertog in de gemeente Baarle-Nassau. En daar liggen dus weer 6 stukken Baarle-Nassau in.
Ja, dit is een van de meest bizarre grensovergangen in de hele wereld.
Ja, dus als je dit leuk vindt, luister dan ook even de aflevering Verenigde Arabische Emiraten terug. Want daar hebben we het omgekeerd gehad. Over de enige variant in de wereld die net zo slordig is als Baarle-Hertog en Nassau.
Ja, en als je een keertje in de regio bent, ga er vooral stap even uit en loop even een rondje. Want die grens tussen Nederland en België loopt dwars door winkels en dwars door straten.
Ja.
Dus tijdens de coronatijd bijvoorbeeld was de ene helft van de winkel wel open, de andere helft was dan weer niet open. Allemaal dat soort situaties kreeg je toen.
Ga even bij iemand naar de wc en dan ga je naar een ander land.
Ja precies. Mooi.
Hey jongens, qua oppervlakte, quizje voor jullie. Dit is de grootste provincie van Nederland. Goed of niet goed?
Ik wil zeggen niet goed.
Nee, volgens mij Gelderland groter.
Correct.
Ja.
Yes. Ja, Gelderland is ietsje groter. En Noord-Brabant is ongeveer net zo groot als Trinidad en Tobago. Aantal inwoners in Noord-Brabant is 2,5 miljoen. Hoofdstad is Den Bosch of 's-Hertogenbosch. Grootste steden, ik noem even alles boven de 100.000. Eindhoven, Tilburg, Breda en dus Hertogenbosch. De grootste gemeente is het Land van Cuijk. Ja. Die bestaat ook pas sinds 2022. En de kleinste gemeente is Waalre.
Oké. Okay. Oh.
En het college van gedeputeerde staten sinds 2019 is VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA. En toen stapten de twee CDA'ers op en begon ook alles een beetje te schuiven. Er kwamen weer leden van Forum van Democratie bij en Lokaal Brabant ook bij. Die zijn ook weer weg. En verder is het te complex om nu verder over uit te wijden. Ja? Wat wel makkelijker en overzichtelijker is, is de vlag. Want dat is eigenlijk gewoon een soort rood-wit schaakbord.
Ja, ja, dat zie je ook nogal veel.
Ja. Ja. Ja.
Demografie en volksaard in Noord-Brabant. Ja, Leon.
Succes, jongen.
Ja, je hebt natuurlijk ons een paar weken terug al helemaal meegenomen in het Limburgse vastelavond. En het verschil uitgelegd tussen het Rijnlands carnaval, zoals dat in Limburg wordt gevierd, en het Bourgondisch carnaval, zoals we dat kennen in Brabant. In Brabant zeg je dus geen alaaf, wel houdoe. Geen vastelavond, maar gewoon carnaval. Ik ga het niet te lang over carnaval hebben, maar denk dat het wel goed is om nog even te benadrukken dat het Bourgondisch carnaval, zoals het in Brabant wordt gevierd, ook niet echt een homogeen feest is. Dat verschilt ook heel erg van plaats tot plaats. Een van onze luisteraars, Bart Leidsman, die maakt uitlegvideo's op YouTube en die heeft onlangs een filmpje gewijd aan carnaval. Hij is geboren in Eindhoven, Lampengat dus, maar woont nu in Den Bosch, Oeteldonk.
Voor wat betreft carnaval zijn dat twee compleet verschillende werelden. In Eindhoven kun je gerust een groepje zebra's met een cowboy zien dansen of een lieve heersbeestje een biertje zien bestellen aan de bar. Hier in Oeteldonk is dat echt uit den boze. Hier dragen ze allemaal een boerenkiel met de rood-wit-gele sjaal.
Wisten jullie dat?
Ja, ik heb dus heel veel carnaval gevierd in Oeteldonk, ja. Dus ik heb zo'n boerenkiel thuis. Ja.
Oh, echt?
Met Oetels erop.
Ja, en Oeteldonk is dan ook meteen wel de gemeente waar mensen het vaakst de fout in gaan, denk ik hiermee.
Ja, ja. Dichtst bij de grote steden boven de rivieren.
Juist.
Ja. Mensen gaan dan in een of andere papegaaienpak, inderdaad.
De jaakluchtjes uit Utrecht die komen.
Het zou mij kunnen overkomen, want ik ben dus ondanks mijn liefde voor Brabant en Limburg geen carnavalsvierder. Maar ik zou deze fout dus kunnen maken. Ik zal zijn hele video wel even als tip zetten op degrotepodcastlast.nl. Ja. Mijn favoriete carnavalsplaatsnaam is trouwens Kruikenstad. Voor Tilburg.
Ja.
Tilburgers die plasten vroeger namelijk in kruiken, zodat de urine kon worden gebruikt om wol te wassen in de textielindustrie.
Oh, ja.
Ja, Tilburg, Tilburgers worden ook kruikenzeikers.
Precies, ja, ja, dat wist ik dan wel, maar niet de herkomst. Dus dat is even mooier.
Nee, dat is vandaar. Nou, dan even de geschiedenis. Brabant in. En Max, je zei al, het is goed te beseffen, Noord-Brabant heet niet voor niets Noord-Brabant. Er is dus nog veel meer Brabant. En dat Brabant, dat ligt nu allemaal in België. Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels hoofdstedelijk gewest maakten dus allemaal onderdeel uit van het hertogdom Brabant dat in de 12e eeuw is ontstaan. En over dat hertogdom, daar gaan we het even over hebben. Dat besloeg dus een heel groot deel van het hart van de Lage Landen. In de afgelopen eeuwen is het verdeeld geraakt in verschillende provincies in Nederland en België en uiteindelijk dus ook in twee verschillende landen. En ik ga jullie even meenemen in hoe dat nou zo is gekomen. Eerst even de moeilijkste vraag. Hoe oud is het hertogdom Brabant precies? Nederland en België die hebben in 2006 heel groots het 900-jarig bestaan van Brabant gevierd. Maar het lijkt erop dat ze dat in 2083 nog een keertje moeten overdoen. Want er zijn steeds sterkere aanwijzingen dat je eigenlijk pas in 1183 kon spreken van het hertogdom Brabant. Want pas toen gingen de vorsten die over Brabant regeerden zich hertog noemen.
Oh.
Nou, redelijk markeringspunt. Die vorsten die zaten trouwens in Leuven en later in Brussel. Dus dat waren de hoofdsteden eigenlijk van wat vroeger het hertogdom Brabant was. Die hertogen, dat waren steeds leden van adellijke families uit bijvoorbeeld Bourgondische en Habsburgse huizen. Je moet Brabant dus zeker niet zien als een op zichzelf staand rijk. Ze hadden hele sterke politieke verbindingen met andere West-Europese rijken. Door personele unies die er bijvoorbeeld voor zorgden dat verschillende rijken geregeerd werden door dezelfde vorst. Dus bijvoorbeeld Philips de Goede en keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk, die waren ook hertog van Brabant.
Ja.
Maar Brabant was dus wel tot op zekere hoogte een staatkundige eenheid in die tijd. Tot de 80-jarige oorlog uitbrak. De Spaanse vorsten waren op dat moment, hadden op dat moment de macht over het gebied van de Lage Landen. En dus ook over het hertogdom Brabant. Maar de Nederlanders kwamen in opstand. En het noordelijk deel van Brabant lag echt vol in de frontlinie tijdens de 80-jarige oorlog. Dus het huidige Noord-Brabant. En de steden die wisselden echt meermaals van overheerser. Hier is ook dat mooie verhaal. Komt hier vandaan van het turfschip van Breda.
Ja.
Even kort, Breda was in Spaanse handen. En op een gegeven moment hebben Staatse soldaten, dus Nederlandse soldaten, zich verstopt onder turf in een turfschip. Zij zo de stad binnengevaren en hebben als het ware als een soort paard van Troje van daaruit de poorten geopend voor de rest van het leger.
Echt super ja. Goed verhaal.
Ja.
Nou, ja, de verrassing van Breda noemen ze dat ook wel. Ja, ik hou ervan, van dat soort
verhalen. Een van de kantelpunten eigenlijk in de 80-jarige oorlog. Een enorme opsteker voor het Staatse leger. Bij de Vrede van Münster in 1648 kwam de 80-jarige oorlog ten einde. En het noordelijk deel van Brabant kwam toen in handen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het zuidelijke deel bleef in Spaanse handen. En daar is dus eigenlijk de deling ontstaan tussen het Nederlandse Noord-Brabant en de rest van Brabant, wat in België kwam te liggen. Nou, en later is dat ook Antwerpen gaan heten en kwam er een verdeling zelfs nog tussen Waals en Vlaams-Brabant. Brussels hoofdstedelijk gewest werd los, dus het is eigenlijk steeds verder verbrokkeld. Nou, na de tijd van Napoleon kwamen die lage landen nog eventjes samen, maar in 1830 was de verdeling tussen Nederland en België weer definitief. Waar ik met jullie ben geweest, pas geleden, het Noord-Brabants Museum in Den Bosch.
Absolute aanrader.
Absolute aanrader, zeker omdat ze een hele mooie zaal hebben over de hele geschiedenis van Brabant.
Ja, ja.
Echt vanaf de steentijd tot aan de 20e eeuw. Dus als je het jammer vindt dat we daar nu niet over gaan hebben, ga vooral even daarheen.
Ja, het is permanente collectie, dus je kan
altijd je hebt de tijd. Ja.
Veel kaartmateriaal ook.
Ja, veel kaartmateriaal, ja. Nou, dan even naar een interessante, recentere politieke discussie in Brabant. Namelijk die over het volkslied. Noord-Brabant is namelijk de enige provincie zonder eigen volkslied.
Oké.
Okay. Ja, er zijn wel meer provincies waar de vraag wordt gesteld of het volkslied nou zo goed past bij de provincie, of het nou zo geschikt is. Maar in Brabant is er dus überhaupt nooit één officieel vastgelegd. Toen Brabant dus zogenaamd 900 jaar bestond, in 2006, toen leidde de discussie dus weer op om daar verandering in te brengen. Zeker omdat Guus Meeuwis een paar jaar daarvoor het nummer Brabant had uitgebracht. Wat door heel veel Brabanters eigenlijk al omarmd was als volkslied.
Ja.
De vraag was, moeten we dat gaan doen? En de grootste partijen in de Provinciale Staten waren toen de SP en het CDA. En die hadden er eigenlijk niet zoveel oren naar. Die vonden het niet zo'n goed idee. Maar er werden superveel handtekeningen opgehaald. En enquêtes wezen uit dat echt een heel groot deel van de bevolking het wel een goed idee vond. En uiteindelijk is het in de Provinciale Staten in stemming gebracht. Nou, de SP was inmiddels overgelopen naar de voorstanders. Die zagen ook wel van oké, hier is heel veel steun voor. Maar toch kwam het voorstel 2 stemmen tekort.
Oh nee.
De kritiek was dat het lied niet goed zou passen bij officiële gelegenheden. En ik weet niet of het een thema is bij de aanstaande verkiezingen. Maar ik zou het wel mooi vinden. Ik hou altijd wel van dit soort folklore politiek.
Ja, deze discussie kun je gewoon makkelijk doortrekken naar alle andere landen, toch? Ik bedoel, als alle landen nu een volkslied zouden nemen wat net zo goed bij hun land zou passen als Brabant bij de provincie Noord-Brabant, dan hadden wij leukere afleveringen.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Dus wij zeggen doen.
Ja,
toch?
Absoluut.
Ja.
Nou, dan mag ik jullie meenemen in hoofdstukje 2. Te beginnen bij de fysische geografie. Ik heb mijn best gedaan om echt breuklijnen te zoeken, aardbevingen, gekkigheid, waterstromingen of zo. Ik heb zelfs nog gedacht, ik ga het even hebben over die rivieren. Maar ja, sorry, de natuur in Brabant is zo mooi, dan moet ik het daar wel over hebben. Dus ik ga even wat tipjes geven. Die kun je ook meteen zien als een soort toerisme hoofdstuk. Een beetje net bij alle provincies in Nederland, toch?
Mooi.
Reisbureau Boelens.
Ja, een beetje 50-50, weet je wel? VVV Boelens, let's go. Ik begin bij de Campina. Diegene van de melkproducten, maar met een K. Het is vlakbij Bokstel. Dat is echt precies in het midden van de driehoek Tilburg-Eindhoven-Den Bosch. Ze zeggen dat Brabant is zoals het ooit in de oudtijd was. Je vindt hier nog natte heide met vennen, geurende gagelstruwelen, beemden, loofbossen en blauwgras.
Leon, wat is een gagelstruweel?
Ik heb werkelijk geen idee wat een gagelstruweel is. Maar het is er wel.
Het is er wel. Beemden ook, werkelijk geen idee, maar het is er wel. Wat ik wel vet vind is... ik check tegenwoordig de websites van onder andere Natuurmonumenten. Want die schrijven en heel leuk en die weten natuurlijk het meeste van het gebied. En ze zijn op dit moment bezig, volgens hen zelf, om dit land diverser te maken voor plant- en diersoorten. En ze hebben best wel een leuk succesje geboekt. Want sinds 2016 is de das hier weer terug. Nou, de das, dat zwart-witte wezentje, weet je wel, een van de grootste roofdieren van Nederland. Voor de tijden van de wolf en de lynx die we inmiddels hebben. Dat is best vet, want de das is echt een super honkvast dier, kwam ik achter. Sommige van hun burchten worden honderden jaren bewoond. Dus generatie na generatie na generatie blijft in dezelfde burcht wonen. Wat ik best wel vet vind. Ja. Een ander leuk feitje vond ik, 50% van de voeding van de das bestaat uit regenwormen. Dus ik denk dat de regenworm in de cabine in één keer, fuck.
Groot jager, die das.
Ja.
Ja.
En eigenlijk het mooiste deel van de Campina is de Campinase heide. Dat is echt zo'n typische heide die aan het einde van de zomer helemaal paars wordt en paarse gloed krijgt. Er is heel wat meer plekken in Nederland. Nou, heel goed om te wandelen. Het volgende gebied is al enigszins aangekaart door jou, Hugo, in de provincie Limburg aflevering. En namelijk
de Peel.
De Peel. De grote Peel, wel te verstaan. De wow. Het is geen bos, geen heide en geen polder. Een Peel is eigenlijk een soort moerassige plek. En het is daar dus ook super drassig. Want onder het gebied ligt een leemlaag, waardoor het water niet kan wegzakken. En daardoor verteren water en moerasplanten vrijwel niet. Dus die blijven heel lang hangen. En dan heb je een van de baasjes daarvan, dat is veenmos. Dat is een heel vet plantje. Veenmos drijft op het water en de onderkant van het veenmos is dood. En de bovenkant van het veenmos, dat leeft. Dus het leeft op zichzelf, als het ware. Vrij luguber, als je het zeg maar zou verplaatsen in mensen. Maar zo'n dat veenmos kan dus tot 20 keer hun eigen gewicht aan water opnemen. En daar zitten zoveel calcium en magnesium en allemaal dat soort dingen in, dat hij dus eigenlijk heel veel andere dingen uit het water haalt, andere voedingsstoffen uit het water haalt. En daardoor kan de bodem verzuren en daarin blijven veenlijken zo lang goed. Ja. Dus die veenlijken die jij besprak in Drenthe, is dus een van de redenen dat dat zo goed bewaard is gebleven, is door veenmos.
Door veenmos,
ja. Nou, en dan heb je nog de Loonse en de Drunense duiden, heel bekend. Wordt ook wel de Brabantse Sahara genoemd. Is zo'n stuifzandgebied. Het grootste stuifzandgebied van West-Europa.
Ja, is echt heel bijzonder ook, hoor.
Is echt heel bijzonder, echt heel mooi. In dat stuifzandlandschap leven zandloopkevers en zandbijen en allemaal van die andere beesten die zich hebben aangepast aan de zandcultuur daar. Wat ik best wel vet vind. En tenslotte wil ik nog even meenemen naar de Oosterwijkse bossen en vennen. En dan wil ik even inzoomen op het principe van een ven. Weet jullie wat een ven is of een vennetje?
Klein meertje in het bos.
Ja, en waarom is dat een klein meertje in het bos?
Om iets wat jij ons nu uitgelegd.
Ja, ik heb het net al een beetje gezegd. Vroeger, we gaan weer terug naar die ijstijd. Die heeft Nederland echt al gevormd. Hè? Wel een beetje rode draad in de fysische geografie hoofdstukjes. Ja. In de laatste ijstijd toen bliezen ijzige polwinden zand op tot heuveltjes. Die heuveltjes kan je ook trouwens nog steeds zien in van die gebieden. En achter die heuvels vulden de uitgeweide kommetjes de plekken waar het water op zo'n ondoordringbare laag staat. Dus dat werd weggeblazen en hetgeen wat werd weggeblazen waren kommetjes en daarin bleef water staan. En daaronder zat dus die leemlaag, waardoor dat water niet weg kon. En dus vult het zich met regenwater. Een van de voorbeelden van een vennetje is een pingo-ruïne.
Hey, zijn we weer rond?
Zijn we weer rond.
Uit Drenthe.
Uit Drenthe. Overigens, even een kleine disclaimer. Ik ga het niet hebben over de Biesbos, want ik zat even op te zoeken. Het bezoekerscentrum Biesbos ligt in Zuid-Holland. Dus dan doen we die lekker daar.
Ja, ja. Precies.
Nou, even een totaal andere boeg, de economie. We kunnen het hebben over de landbouw, want er zijn namelijk 5,5 miljoen varkens in Noord-Brabant. Laat dat even op je inmerken. Dat is insane. Ja. Of over een van de vele transportbedrijven die via de Assen richting Antwerpen bijvoorbeeld of richting Duitsland loopt. Of hoort ook bij de economie, 20 tot 30 drugslabs die er per jaar worden opgerold in de provincie. Maar ik wil het eigenlijk over iets veel mooiers hebben. Namelijk dat Brabant de regio is in Nederland die verreweg de meest toegevoegde waarde heeft qua industrie.
Ja.
Van de 5 Corop gebieden, dat is dan weer zo'n eenheid. Met de hoogste toegevoegde waarde van industrie zijn er 3 in Brabant. Met als absolute nummer 1 Zuidoost Noord-Brabant. Dus dan heb je een mooi iedereen. Hè?
Zo dan.
En als ik het heb over Zuidoost-Noord-Brabant en economie, dan zeggen jullie...
Regio Eindhoven, Brainport.
Brainport Eindhoven. En ik vind het best wel leuk om even in te zoomen. Want het is een heel geografisch fenomeen eigenlijk, Brainport Eindhoven. Los van het feit dat ze het woord heel goed hebben gekozen en met marketing en campagne-wise daar wel slim in bezig zijn. Want Brainport is een prima regio, als ik de website moet geloven, komt-ie. Het is een top technologieregio en een fijne plek om te wonen, werken en leven. Pionieren zit in ons bloed. Hier worden de meest complexe en geavanceerde machines, producten en innovaties ter wereld bedacht en gemaakt. En dat in een regio die slechts bestaat uit 21 gemeenten met ruim 800.000 inwoners. Klein in omvang, enorm in impact.
Ja, maar die regio Eindhoven heeft dat echt enorm goed gedaan. Hè? Want vroeger was het natuurlijk echt de maakindustrie, Philips fabrieken. Dat is natuurlijk weggetrokken naar lage lonenlanden, maar ze hebben die switch naar design en engineering en zo hebben ze echt heel goed kunnen maken.
Ja, ja, eens. En wat ik dus heel vet vind, de werken ongeveer, ja, de cijfers zijn natuurlijk best lastig, want het is geen afgewerkt gebied, maar er werken ongeveer 70.000 mensen. En die bedrijven die er zitten, die grote bedrijven, die zijn ook heel afhankelijk van de kleinere bedrijven daaromheen. Want dat heeft allemaal weer aanvoer en invoer. En daar profiteren alle lagen van dat hele sociaal-economische systeem in de regio Eindhoven van. Ja. Dus je hebt alles nodig voor iedereen.
Een spin in het web natuurlijk, de TU Eindhoven.
Ja, en niet alleen de TU Eindhoven, maar ook de allergrootste bedrijven. Misschien wel een van de grootste, niet per se qua omvang, maar wel qua geopolitieke importantie.
Ik wou al zeggen, ga je het nog over ASML hebben?
ASML, inderdaad. Ja, dat is eigenlijk een bedrijf. Dat is te groot voor de Brainport, te groot voor Eindhoven, te groot voor Nederland eigenlijk. Misschien zelfs te groot voor Europa. Eerst even kort terug, wat doet ASML? Nou, ASML maakt machines waarmee computerchips kunnen worden gemaakt. Dus ze maken zelf geen computerchips. Laat dat even alvast duidelijk zijn. Zij leveren dus die machines die die chips maken voor nou, jouw telefoon, je auto, je tv, whatever, aan Azië, Europa en Amerika. Ja. Overigens, heel mooi verhaal van de correspondent, al van een aantal jaar geleden, toen Rutger Bregman nog heel erg in zijn opstartfase zat, over hoe de landelijke overheid ongeveer ASML heeft gered van de ondergang en daarmee een pleidooi doet voor de ondernemende staat. Best wel een leuk artikel. Ik zal op de website zetten.
Ja, dus industriepolitiek, waar dat zou moeten beginnen. Hè? Dus dat een staat gaat investeren in bepaalde sectoren die ze naar voren willen trekken. Daarin staat ASML echt heel erg centraal in zijn ideeën.
Ja, een heel goed voorbeeld daarvan, van de ondernemende staat inderdaad. Nou goed, om het eventjes heel groot te maken. Misschien wel groter dan we tot nu toe hebben gedaan. Is omdat het op dit moment, as we speak, een hele belangrijk onderwerp is van internationale onderhandelingen. Namelijk, Biden heeft zelf gezegd, misschien moeten jullie stoppen met die chipmachines naar China sturen. En alleen maar aan Amerika leveren en aan Europa. Want je moet China niet meer zien als een handelsvriend, maar als een vijand. Die maken hier dingen mee waarin wij in de toekomst misschien aangevallen gaan worden. Niet met zoveel woorden, maar dat is wel wat die impliceert. En ASML zegt, ja luister, wie zegt mij dat jullie dat niet doen bijvoorbeeld? Dus ASML is nu heel erg bezig met kijken, oké, we zijn nu zo belangrijk geworden in de wereldpolitiek. Moeten we een kant kiezen of blijven we zowel aan China als aan Amerika leveren? Ja. En zo ja, waarom? Ja, het is een heel interessante kwestie.
Maar blijkbaar is dit dus zo moeilijk wat zij doen.
Ja.
Dat zelfs China en de Verenigde Staten dit niet even zelf kunnen fixen.
Ja, ja bizar eigenlijk, hè?
Ja.
Nou, laatste stukje dan rond ik af, jongens. Dan ga ik toch nog even inzoomen op het toerisme. Want het toerisme in Brabant is na Noord- en Zuid-Holland het populairst in Nederland. Dag is mensen die trekken naar Den Bosch voor de cultuur, voor het carnaval wat we net hebben gezien. Eindhoven voor bijvoorbeeld de Dutch Design Week. Ook een hele grote evenement. Tilburg voor de Roze Maandag en de grootste kermis van Nederland. Die dus blijkbaar al meer dan 450 jaar oud is. Wist het niet?
Ja, nee, ik niet.
Of naar Breda. Voor de prachtige binnenstad met de grote kerk bij Geinhof of het kasteel. Of in een van deze vier voorgenoemde steden voor alle kroegjes, horeca en nachtleven. Wat ze allemaal hebben. Wat allemaal fantastisch is overal. Ja. Maar ik wil even afsluiten met een plek waar ooit een oude boerderij stond. Die boerderij heette De Eersteling. Naar de aanleiding van het eerstgeboren kind van de toenmalige bewoners. Maar die naam, de Eersteling, stond met grote gotische letters op de gevel. En omdat de gotische S veel gelijkenis vertoont met de huidige F, werd de naam Eersteling in de volksmond verbasterd tot...
Oh, Efteling.
Efteling. Justem.
Dat nummer dat je net draaide, ik denk dat als je een nummer wil hebben wat voor eeuwig in je hoofd blijft rondspoken, dan moet je gewoon altijd deze kiezen.
Ja, Klopt.
Carnaval Festival.
Carnaval Festival, daarom zet ik hem ook even in. Dus ik hoop dat jij, luisteraar, dit hierna in je hoofd hebt.
Ja.
Okay. Zijn jullie fan van de Efteling?
Zeer groot.
Medium.
Medium? Ja, jij bent zeer groot. Hoe vaak ga je naar de Efteling?
Nou, ja, niet zo vaak. Maar ik denk dat ik er gemiddeld in mijn leven, denk ik, één keer per 2-3 jaar kom of zo.
Ja, ja, ik ook wel. Ja, wat ik zo mooi vind aan de Efteling is dat ze hebben echt gekozen om niet iets goedkoops neer te zetten. Dus geen plastic spullen of whatever of goedkope dingen. Maar gewoon echt hele mooie manier van het pretpark inrichten. Ik weet nog dat in het begin was de pinautomaat. Dan kom je net binnen en dan is die pinautomaat was een grote kluis. Dat al, dan weet je, oké, yes, ik ben in de Efteling. Ik vond dat heel fijn.
Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Ik denk ook van de pretparken vind ik Efteling echt sky high staan.
Ja.
Maar ik ben gewoon niet zo'n heel erg pretpark.
Nou, dan baal jij van het volgende segmentje. Want ik ga namelijk even een quizje doen. ik begin even met misschien wel een moeilijke. Maar ja, het is ook geografisch. Dus welke 5 themagebieden of rijken heeft de Efteling?
Oh.
Land van Laaf?
Nee.
Oh. Nee, je hebt Ruigrijk.
Ruigrijk is goed.
Sprookjesbos?
Nee, maar ik snap wel waar je heen gaat.
Okay. Ik hou verder mijn mond.
Ja, het is ook niet. Ik had Ruigrijk al een keer gegeven. Er zitten waarschijnlijk nu een paar luisteraars te schreeuwen op de fiets in de headphones. Ik ga ze je geven. Je hebt het Marenrijk, het Anderrijk, het Reizenrijk en dit vind ik de leukste, Fantasierijk.
Ah ja.
Hoeveel bezoekers hadden ze in hun recordjaar in 2018? Je mag er een paar bezoekertjes naast zitten.
5 miljoen.
Ja, 5,3 miljoen. Even ter vergelijking. Het tweede meest bezochte toeristattractie van Nederland, het Rijksmuseum, hebben we besproken, heeft in een recordjaar 2,7 miljoen. Dus moet je nagaan. Het is gewoon 2 keer zoveel.
Ja.
Die nummer 1. Dus die staan echt torenhoog met kop en schouders boven de rest. Welke attractie vertelt het verhaal van de bokkenrijders?
Villa Volta.
Lekker, dit huis, dit vervloekte huis. Die muziek daarvan is gemaakt, is gecomponeerd door Ruud Bos. En Ruud Bos is een van de mensen achter de schermen die we waarschijnlijk niet zo vaak zullen noemen. Wat heel onterecht is, want hij heeft ook de muziek gecomponeerd voor onder andere De Fabeltjeskrant, Kinderen voor Kinderen en Bassie en Adriaan.
Oh, vriend van de show.
Ja, meteen. Hoe heet de ontwerper van het Sprookjesbos die geen gebruik wilde maken van die goedkope materialen die ik net noemde?
Meneer Laaf.
Nee, zeg maar, pas.
Vadertje Efteling.
Ja, sorry.
Anton Pieck.
Oh, hey. Natuurlijk.
Ja, hij heeft een eigen plein, een eigen museum. Hij heeft zelfs een cameo in Suske en Wiske. De Belhamelbende. De Belhamelbende. dan de laatste. Deze moeten jullie wel weten. Henny Knoet, geboren in Berg op Zoom, ontwierp de officiële mascotte. Hoe heet deze mascotte?
Pardoes.
Pardoes.
Oh ja.
En hij heeft ook nog een vriendin en die heet Pardijn.
Pardijn, ja.
Yes.
Oké. Okay. Ik voel me schuldiger om Anton Pieck dan om Pardoes.
Ja, dat snap ik. Dan, tenslotte, heb ik nog een mooie toevoeging van de enige echte Efteling-podcast van Nederland, De Kleine Boodschap. Komt-ie.
Ja, maar de Efteling is natuurlijk veel meer dan de attracties en al het andere vermaak wat je er binnen vindt. Want de medewerkers zijn ook heel belangrijk. En om de medewerkers te eren heeft de Efteling enkele jaren geleden een glas- en loodraam geïnstalleerd in het Huis van de 5 Zintuigen. Dat is de entree van het park. De mooiste ter wereld, vinden wij. En als je er een flinke telelens op zet, dan zul je zien dat ieder stukje glas een naam van een medewerker bevat en de namen van zijn gezinsleden.
Ja, en zo kunnen jullie nog uren en uren vermaken met leuke weetjes over de Efteling, maar dat doen jullie maar niet aan.
Wow, wat een goed feitje.
Ja, ik heb best wel wat Efteling feitjes te zoeken, maar deze kom ik niet tegen.
Nee, bedankt mannen.
Hey, ik heb mezelf gered de afgelopen dagen. Ik had mijn kunststukje al klaar. En toen vond ik gelukkig nog voor het begin van deze aflevering dat Vincent van Gogh uit Brabant komt.
Dat wist je wel, toch?
Ja, ik wist het wel. Maar ja, er zijn zoveel mensen. Ik was zo blij dat ik het nog net op tijd vond.
Ja, het kunststukje dat het doet wel misschien wel eens wat lastigste, denk ik.
Als ik hier Vincent van Gogh niet had genoemd, dan was het wel een beetje gek geweest. Ja. Dus uit Zundert. Een van de belangrijkste pleitbezorgers van het post-impressionisme. Even jullie historische kennis testen, jongens. In welk jaar werd hij geboren?
Poeh.
1850 of zo?
Ik denk ietsje later. 1853,
dus dan zit je op zich goed.
Okay, ja. Nice.
Nou, ging later in zijn leven naar Frankrijk en stierf daar ook. Maar Brabant was toch wel heel belangrijk, in ieder geval in de begintijd van zijn carrière. Hij heeft echt een hele herkenbare stijl. En dat maakt hem ook wel tot de schilders die ik eigenlijk het meest kan waarderen. Zeker omdat hij dan Nederlands is. Maar zijn schilderijen, ja, ik heb er wel iets mee. Ik vind dat fantastisch. Jullie ook?
Ja, absoluut. Ja. Ik vind het Van Gogh Museum, ook al hangt er vrijwel altijd hetzelfde van hem. Dan even een klein disclaimer. Maar vind ik altijd heel indrukwekkend. Ik hou gewoon van
zijn stijl. Ik heb wel meer met zijn latere werken dan met die vroegere hele donkere...
Ja. Nou, die latere stijl, daar maakt hij heel veel gebruik van het pointillisme. Oftewel divisionisme. Het is meer pointillisme, is het gebruik van heel veel kleine stipjes naast elkaar op het doek. Waardoor je hele felle en heldere kleuren krijgt in schilderij. Divisionisme gaat over kleine lijntjes, een beetje hetzelfde idee. En ja, goed, ik kan wel een hele lijst gaan opnoemen. De zonnebloemen, de slaapkamer in Arles, de sterrennacht en zijn zelfportretten. En dat hij natuurlijk zijn oor afsneed en dat soort feitjes. Maar die kennen de meeste mensen wel.
Weet je wie zelfmoord heeft gepleegd?
Ja, hij heeft zichzelf gewoon geschoten, toch?
Ja, in zijn hart.
Ja.
Wow.
Heftig. Wat wel echt tof is, hij is een van de eerste generaties die heel erg profiteerde van één uitvinding. Waar heb ik het dan over?
De spiegel. Voor de zelfportretten. Ik heb geen idee. De ezel? De kwast. Ik kan nog even doorgaan, hè?
Nee, je zit niet ver weg. Maar ik heb het altijd zo vet gevonden.
De olieverf?
Nee, de verftube.
Oh, de tube zelf.
Rond die tijd werd die uitgevonden. En de eerste generatie waren de Franse impressionisten. Nou, daar bouwde hij dus op voort. Maar dat was dus ook een van de eerste generaties van schilders die daadwerkelijk naar buiten kon gaan om te gaan verven.
Ja, ja. Okay.
Toen ik dit hoorde op een gegeven moment, een paar jaar geleden, zo, toen dacht ik echt van, ja, dat klopt natuurlijk. Sommige dingen moeten ook een keer uitgevonden worden natuurlijk. Ja. Nou, mooi. Ja. Hey, verder gesproken en gezongen. We hebben al een paar cabaretiers gehad in andere provincies, maar in Brabant kun je er ook niet omheen. Dus ik ga even niet Hans Theo noemen. Nou ja, ik net wel even gedaan. Uit Budel, maar wel Theo Maassen uit Zijtaart. Wat kunnen we zeggen over de persoon Theo Maassen? Ik denk dat het misschien wel de beste vertolker is van de worsteling van de moderne mens met het 21ste eeuwse Nederland. Wel op een hele mooie manier, als je het mij vraagt.
Ja.
We gaan even luisteren naar een stukje dat inhaakt op wat jij net, Leon, zei over de slimste regio van de wereld. Regio Eindhoven.
Ben benieuwd.
Eindhoven is natuurlijk voor mij toch de place to be. Eindhoven is uitgeroepen tot de slimste regio van de wereld. Eindhoven, slimste regio van de wereld. En daar zit Helmond bij. Dat is zoiets als de Champions League winnen met Roel van Velzen op goals. Dat is zo moeilijk. Ja.
Ja, mijn Helmondse wortels doen wel een beetje pijn hiervan. Maar goed. Ja,
hij kan niet meer om lachen.
Ja, mensen uit Helmond vast ook wel. Dan niet ver vandaan daarvan gaan we naar Maaskantje.
Oh ja, tuurlijk.
Want ja, we hebben natuurlijk ook gewoon New Kids gehad van 2007 tot 2011. Ik moest eigenlijk een beetje denken, ik vond het een beetje een eigen tijd Jiske Vet. Met van die sketches.
Ik weet niet of je hier nou echt de ene van de zaal mee beledigt en de andere van de zaal mee vervreemd. Maar
ik snap wel waar je
heen gaat. Het zijn een beetje sketches en dan bepaalde groepen uit de samenleving heel erg uitvergroten en daar dan weer van die typetjes van maken.
Ja, ja.
Het is toch wel een beetje de popularisering van de maatschappelijke Brabantse onderklasse. Hebben ze wat mij betreft heel goed gedaan. Gaan we even een klein fragmentje van luisteren.
Ja, wie is hier nou de snackbar? Kai of ik?
Ik moest ook zo lachen dat het op een gegeven moment ook bijna landelijk nieuws was dat die snackbar dichtging. En dat alle mensen daar nog heen gingen als een soort bedevaart.
Ja, dat krijg je altijd met dit soort dingen. Vind ik altijd wel mooi.
Dus overigens trouwens was New Kids ook super populair in Duitsland. Nagesynchroniseerd. Ja, door die gasten zelf.
Ik heb die filmpjes gezien.
Echt? Die gasten hebben dat zelf nagesynchroniseerd. Ja, ik doe dit even uit mijn hoofd, volgens mij hebben die gasten dat zelf nagesynchroniseerd. Die Tim Haars en zo.
Ja. Geniale lui. Jongens, dan ook nog even wat muziek. Want ja, er komt heel veel muziek uit Noord-Brabant. Doen ze ook wel vrij hard zelf hun best voor. Ik noem even de Tilburgse Rock Academie bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
Sowieso is het in Brabant echt wel een provincie met een grote liefde voor het zwaardere werk. Ik noem even de 013 in Tilburg.
Ja.
Onder andere Roadburn Festival. Ook Wooha, hip-hop festival, dat wordt gehouden. Ja. De Pul in Uden. En niet te vergeten ook de Effenaar in Eindhoven. Ja, echt wel mooie grote poppodia. En ook geen wonder dat de Nederlandse zangeres met volgens Buma Stemra de grootste internationale carrière van Nederland uit Brabant komt. Dus niet Anouk, niet Ilse de Lange.
Ik weet wie je bedoelt.
Maar
is het Floor Jansen?
Zeker weten.
Yes, van Nightwish, toch?
Ja, zij is zangeres van de Finse band Nightwish. En dat zijn van die mensen die veel groter zijn internationaal dan wij misschien in Nederland nog wel eens beseffen.
Ja, dat heb ik hier nooit gehoord. Ja, dat doet me een beetje denken aan Within Temptation.
Ja, ik dacht dat je dat ging zeggen.
Ik dacht dus altijd tot nu dat je dit zei, dat Nightwish ook gewoon een Nederlandse band was. Maar
nee, ze is Finse band. Ja, zij zat toen echt net bij de band. We horen hier Ghost Love Score in 2013 op Wacken, supergroot festival.
Yeah.
Maar toen zat ze dus net bij de band. Zo episch hoe ze dat doet.
Ja, yeah, oké.
Okay. Wel tof. Maar goed, verder zijn er natuurlijk veel Brabantse muzieknummers te vinden die er niet alleen vandaan komen, maar die ook de trots lekker aanwakkeren. Daar gaan we het nu eventjes voor luisteren. Dus voor mij iets verder van mijn bedshow, want ja, ik kom er niet vandaan, maar ik gun iedereen alles. Dus we gaan het toch nog heel even snel over carnaval hebben. Even een oude en een nieuwe variant. De oude is niet geschreven door, maar wel bekend geworden door Arie Ribbens. Uit 1980, Brabantse nachten zijn lang.
Brabantse nachten. Zijn lang, Brabantse nachten zijn lang, ze komen vaak langzaam.
Ja, leuk, maar wel met iets meer pils op dan ik nu op heb.
Ja. Nou, de volgende, die zit nog wel wat scherper op je netvlies, denk ik. Dit is een jaar of 8 geleden ongeveer, met wat toch wel een soort van nationale knuffelhelden zijn geworden. De Snollebollekes, met links en rechts.
Toch schuiven op je stoel.
Ja. Ja, ik haat het om het toe te geven, maar ja, het is echt super aanstekelijk. Ja,
en werkt wel. En een mooie vent ook.
Ja, een hele mooie vent. En ja. Ik vind ook die filmpjes die ze soms laten zien, over het algemeen voornamelijk in Brabant, of weet ik veel, in een Gelderdoom of zo, weet je wel, dat je dan de hele zaal van links naar rechts gaat.
Ja. Dat gaat ook wel de wereld over, hè? Die
ja,
filmpjes.
Precies. Ja, dat is wel leuk.
Nou, als je dan de vraag krijgt van wie is de grootste Brabander, dat zijn natuurlijk gewoon verkiezingen die zijn geweest, dan wordt eigenlijk vrij unaniem genoemd niet Frans Bauer, die wel uit Brabant komt, maar Guus Meeuwis. Dus ja. Ook daar gaan we natuurlijk even een stukje van horen.
Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Het is een nacht die wordt bezongen in het mooiste lied.
Ja, toch stiekem wel heel mooi.
Ja. Stond deze eigenlijk op een hitzone?
Nou, wel in ieder geval te lang geleden voor mij om het echt op... Nee, ik weet het niet eigenlijk.
Vast wel.
Ik heb het er nooit op zien staan.
Ik was altijd wel gek van Kedenkedenk. Die vond ik wel leuk eigenlijk.
Dit was nog vroeger, ja. Nou, dan gaan we even door naar de keuken. En sowieso zijn de mensen, de inwoners van de provincie Noord-Brabant bovengemiddeld trots op hun Bourgondische levensstijl. Bijvoorbeeld veel meer dan op de nuchterheid van de provincie, van de bewoners.
Ja.
Die Bourgondische kant, daar zijn ze wel trots op. En dat is ook meteen een mooi bruggetje tussen kunst en media en dan keuken. Want we hebben natuurlijk ook nog Robert van Beckhoven. Van heel Holland Bakt.
Ja, ja.
Die natuurlijk graag worstenbroodjes eet. En de Brabantse worstenbroodjes, daar moeten we natuurlijk ook wel even over hebben.
Ja.
Ooit bedacht om vlees langer houdbaar te maken. Dus je rolt het dan in zo'n broodje en dan bakken. Elke bakker heeft ook zijn eigen recept voor dat vlees, hoe dat gekruid moet worden. En er schijnt ook een verschil te zijn tussen Oost- en West-Brabant. Dus de westkant, daar heb je vaker het uiteinde open. Oostkant is het uiteinde dicht.
Ah, oké. Okay.
Okay.
Nou,
er is ook elk jaar een beste worstenbroodjesverkiezing. Volgens mij is die dit jaar gewonnen door Heusden.
Ja, je bent ook gek als je daar geen verkiezing van maakt.
Ja, natuurlijk. Dat is waar. Classic Nederland.
Ja. Nou, waar je niet zo'n provinciebrede verkiezing van hoeft te maken, is de Bossenbol. Want ja, die komt gewoon uit Den Bosch.
Ja.
Het is eigenlijk een hele grote soes gevuld met slagroom en gedipt in pure chocolade. En ja, er is echt een epicentrum aan te wijzen. Jan de Groot in Den Bosch, ja. De bakkerij.
Ja.
Er is ook wel een discussie gaande van hoe eet je hem nou het beste? Dus sommige mensen zeggen met mes en vork.
Het is niet zoals de tompoes dat je eerst de bovenkant eraf moet trekken. En
dat
dan
is wel een goede lifehack altijd.
Ja.
Ja, de meeste mensen die happen hem gewoon af. Goede vieze bakkers aan het eind.
Ja.
Maar je kunt hem ook uitlepelen.
Oh ja,
maar ja, het is maar net wat, ja. Wat je het fijnst vindt.
Ja.
Hebben we in Tilburg natuurlijk schrobbelair nog als drankje. Dus het is wel echt een kruidenbitter. Zouden 43 kruiden in zitten. Hele mysterieuze link met liqueur Carante Tres.
Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Voordat jij overgaat naar de volgende, Maxi.
Ja.
Ik wil toch nog even een lans breken voor eentje die je eigenlijk ben vergeten. Die toch even genoemd moet zijn.
Oké, okay, kom maar.
Namelijk niet eentje uit de grote steden. Maar uit een piepklein dorpje dat immer weerstand bood. Unox.
Oh,
de Unoxworst.
Komt het daar vandaan,
ja? Ja, die komt uit Os. Mm.
Zo. Nou.
Dus ik wil hem nog even benoemd hebben dat we zijn je niet vergeten, Unox. Echt niet.
Heel goed. En dan sport. Want ja, die Unix-worsten die worden wel heel erg, heel specifiek ergens gegeten. Komen we zo meteen op. Eerst even langs heel kort voetbal. Het is de provincie met meest betaald voetbalclubs van Nederland. Maar liefst 8 stuks. FC Eindhoven wacht al het langst op een terugkeer naar de Eredivisie sinds 1977. Willy van der Kuilen, speler van PSV, is nog altijd topscorer alle tijden van de Eredivisie. Met 311 doelpunten.
Zo.
308 voor PSV, 3 voor MVV. Maar we gaan het even over de vrouwen hebben, deze aflevering. Want vrouwensport, ja, in de lijstjes zijn die veel belangrijker dan de mannen in Brabant.
Je bedoelt in de Olympische gouden medailles bijvoorbeeld?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Dus daar gaan we even op inzoomen. En allereerst, Noord-Brabant is echt een fietsprovincie. En het mooie van, het fietsen in Brabant is dat het super multidisciplinair is. Dus vaak is het de combinatie van veldrijden, baanwielrennen en wegwielrennen.
Ja, ja.
De mannen kunnen er ook wat van. Hè? Dus combinatie met veldrijden, Adrie van der Poel en Lars Boom. Maar de vrouwen die pakken toch wel de medailles van Nederland.
Ja.
We noemen Marianne Vos, die in totaal verspreid over die disciplines 18 keer goud won op de Olympische Spelen. Het WK en EK.
Insane. Insane wat zij heeft gepresteerd.
Ja. Echt. Ja. En ook echt een heel leuk persoon. Ja. Meest iconisch is wel het goud op de weg in Londen 2012. Zij is 3 keer sportvrouw van het jaar geworden ook. Dus echt wel een hele grote. En als je het toch over sportvrouw van het jaar hebt. Degene die dat het vaakst gewonnen heeft, gedeeld met iemand anders, is natuurlijk Leontien Zeilaert van Moorsel.
Ja.
Won 4 keer goud. 3 keer op de weg, 1 keer op de baan. 3 van die medailles op dezelfde spelen in Sydney. Plus nog 1 zilver.
Ik weet dat nog. Dus dat lag ik als een klein ventje onder de dekens met mijn apparaatje waarmee je radio kon ontvangen. Want het was midden in de nacht natuurlijk, want het was Sydney. Ja, ja. Ik vond het fantastisch toen. Ja. En toen mijn mond zeiden echt de ene na de andere plak inderdaad.
Zij was daar 21ste mee geworden. Voor landen als Canada en Spanje.
Vet.
Ja. Nou, daar deden natuurlijk mensen als Pieter van der Hogeband het ook goed. Ankie van Gunsven deed daar goed. Maar toch gaan we nog even naar de meest succesvolle Nederlandse Olympiër luisteren. Naar een fragmentje op 16-jarige leeftijd.
Ik probeer het hoogst mogelijke te halen. Misschien volgend jaar zit er een hele kleine kans in dat ik misschien Jong Oranje haal. Maar er zijn 7 meiden de kandidaten daarvoor. Dus ik denk dat ik nog een jaartje in deze ploeg zit. En ik hoop gewoon met de top van de wereld mee te kunnen draaien. En later natuurlijk Olympische Spelen. Dat is mijn droom.
Ja, dit is heerlijk, toch?
Zo mooi.
En dit soort dingen krijgen we nu steeds meer natuurlijk. Van die sporters die dan op 15-jarige of 16-jarige leeftijd een of andere interview hebben gegeven aan een of andere obscure omroep Brabant journalist.
Zeggen dat ze ooit naar de Spelen willen.
Ja. Maar Irene Wüst is ook weer, net als Marianne Vos, niet alleen een heel groot sporter, maar ook een heel mooi mens.
Ja, echt.
Absoluut.
Fantastisch. Dat is leuk.
Elk interview met haar is ook genieten. En ook hoe zij stuk kan gaan. Ik hou daar zo van.
Ik vind haar fantastisch. Ja, en ze is ook dus de eerste sporter die individueel op 5 spelen achter elkaar goud heeft gewonnen.
Ja.
Laatste in Beijing op de 1500. Een speler die ze eigenlijk zag als een bonus. Hè, want zijn carrière, die was al groot. Nog 1 keer laatste trucje en dat heeft ze dus gedaan. Extra speciaal voor haar, haar overleden vriendin Paulien van Deutekom.
Ja.
Die net daarvoor overleden was. Nou, Irene Wüst, denk ik, een van de grootste sportmensen uit de Nederlandse geschiedenis.
Ja, het is leuk als je soms wel sporthoofdstukjes moet doen voor obscure landen. En dat je dan binnen een half pagina al klaar bent. Maar als je nu naar de Wikipedia-pagina van Irene Wüst gaat en je wil scrollen langs al die gouden medailles en wereldtitels die ze heeft behaald, dan krijg je gewoon bijna een lamme arm van te scrollen. Ja. Zoveel heeft zij gewonnen.
Er moet een aparte Irene Wüst podcast komen.
Ja, eens.
Ja. Oké, jongens. Als je enig in Brabant bent, wat ga je doen?
Nou, ik denk dat ik ga proberen om te kijken of ik een rondleiding zou kunnen krijgen bij ASML.
Oh.
Ik vind dat zo'n intrigerend bedrijf met zo'n grote statuur op het wereldniveau. Ik ben heel benieuwd wat ze daar doen. Ik ben benieuwd of ze daar gewoon rondleidingen aanbieden. Maar het lijkt me zo tof om gewoon echt naar de kern van die Brainport Eindhoven te gaan. En dan kijken hoe ze het daar aanpakken.
Oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar die Campina. Je hebt me wel warm gemaakt.
Ja, dat is echt mooi. Je komt er ook wilde paarden tegen bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is echt wel vet.
Ik wil daar wel heen. Maar ik zou eigenlijk ook wel... Ik ken bijvoorbeeld West-Brabant niet zo heel goed. Zeg maar rondom Bergen op Zoom en Breda. Dat de platteland daaromheen. Dat is een beetje onbekend voor mij. Daar zou ik eigenlijk ook wel naartoe willen. Maar goed.
Ja, en kiezen. Ik twijfel ook. Ik ben nooit echt goed in Eindhoven geweest, moet ik zeggen. Ik ben er wel eens geweest en ja, nou goed. Maar de hele binnenstad bekoort mij niet zo erg, moet ik zeggen. Dus of ik ga naar Eindhoven, maar misschien koppel ik dat ook wel met een dagje Baarle, Hertog Baarle, Nassau. Dan ga ik gewoon kijken of ik het wereldrecord grenzen skippen kan verbeteren.
Ja, hele goeie.
Ja. Dus kijken, ik hou jullie wel op de hoogte hoe dat
is. Oké, goeie. Nou jongens, heel bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impen, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts en wel liefhebbers. Volg ons op de socials, op @grotepodcastlas, bijvoorbeeld via Twitter of Instagram. En kijk op de website grotepodcastlas.nl. Aanstaande donderdag maken we even een klein uitstapje buiten onze landsgrenzen. We hebben dan namelijk Jelle Brand Korstius en Ruben Terlouw te gast. En spreken ze over hun avonturen in Centraal-Azië. Stay tuned dus. Houdoe.